Goedemiddag, dit is het nabijwesten van 9 december 2023 in redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM. In de morgen van vorige zaterdag lazen we interesse in nieuwe staatsbon minder groot. Alena, wat een verrassing. Hoe zou dat toch komen? Want zeg nu zelf, een staatsbon op 5 of 8 jaar, die veel minder opbrengt dan de vorige staatsbon op 1 jaar en zelfs veel minder dan de rente die de banken momenteel op de spaarboekjes geven, hoe zou die succesvol kunnen zijn? Je moet toch al goed zot zijn om, tenminste als je er het geld voor hebt, op zo'n staatsbon in te tekenen. De Wever wil met de N-VA opkomen in Wallonië. Zijn partij is de enige die in het Waalse landsgedeelte geen echte tegenhanger of geen familie heeft, zeg maar. Hij wil wel eens zien of hij ook in Wallonië kan scoren. Die poging is eerder symbolisch en het kan hem mogelijk ook wat extra partijfinanciering opleveren als hij daar wat stemmen haalt. Maar het is vooral nutteloos. Wat moet hij immers in Wallonië gaan promoten? Dat ze voor hem en zijn partij moeten stemmen om de Vlaamse rijkdom te ondersteunen? Wat hij er alvast wel mee bereikt heeft, is dat hij het afgelopen weekend weer alle aandacht van de media kreeg. Dat Bart De Wever geen tegenstrijdigheid ziet in deze poging om de Waalse kiezer te brainwashen en zijn tegenstand voor een federale kieskring, waarbij de kopstukken in beide landsgedeelten hun visie zouden kwijt kunnen, is op zijn minst merkwaardig. Dat het onderwijs erop achteruit gaat, wordt ons al jaren onder de neus gewreven. Daarover straks meer. Het volgende toont aan dat die achteruitgang al veel langer bezig moet zijn. Op de site van het nieuwsblad verscheen vorige zondag een uitgebreid interview met uroloog Steven Joniot over de prostaat, prostaatkanker, de behandeling ervan en de nieuwe inzichten die men daarover in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Eén kleine quote daaruit schopt het tot titel. Als we straks gemiddeld 100 jaar worden, zal de helft van de witte mannen sterven met prostaatkanker. Zoals geweten telt ons land miljoenen specialisten en experts op zowat elk gebied. En dus was de titel goed voor vele tientallen commentaren, niet over de prostaat en wat de uroloog daarover zegt, maar over de witte mannen. Het is iets wat steeds vaker vastgesteld kan worden. Zodra er ergens iets gezegd of geschreven wordt dat als woke kan geïnterpreteerd worden, gaat het niet meer over de inhoud, maar alleen nog over dat woord of de perceptie ervan, meestal in tientallen steeds terugkerende varianten van afschuw, weerzin, misprijzen, verachting, afwijzing, afkeuring, veroordeling. En die commentaren komen meestal niet van studenten of scholieren, maar van mensen die als volwassenen willen doorgaan. Nooit scoorden Vlaamse leerlingen zo slecht. En ze gaan nog sneller achteruit dan in andere landen. Dit mag ons niet ontmoedigen, maar moet ons juist aanmoedigen om door te zetten met de hervormingen. Dat lezen we in Gazet van Antwerpen. Ik ga het niet hebben over de resultaten. Die kwamen al uitgebreid aan bod in de media. Discussies over wie hier schuld treft gaan ook weer alle kanten uit. Volgens de ene is het de schuld van het systeem of van het lerarentekort of de toegenomen druk op de leraars die meer tijd moeten besteden aan administratieve taken dan aan het onderwijzen zelf of van het gebrek aan kennis van het Nederlands of omdat de thuistaal in gezinnen met migratieachtergrond niet het Nederlands is. Dat laatste blijkt in andere landen dan weer veel minder het geval te zijn waarbij meertaligheid eerder een pluspunt zou zijn. Of het is de schuld van corona, maar dat speelde evengoed in andere landen. Dat het intellectueel oneerlijk is dat de schuld in de schoenen wordt geschoven van Ben Weitz, onder meer minister van Onderwijs, lazen we ook al in een commentaar van Bart Eekhout. Volgens Weitz zelf zullen de resultaten van wat hij al op de spoor heeft gezet pas over 10 jaar te zien zijn. Toch opvallend. De afgelopen 10 jaar waren respectievelijk Hilde Krewits en Ben Weitz minister van Onderwijs. Voor mobiliteit waren dat de afgelopen 15 jaar Hilde Krewits, Ben Weitz en Lydia Peters. Ziet u de parallellen? Kwaliteit onderwijs sterke achteruitgang, openbaar vervoer een ramp wegens kapot bespaard. Waarom zijn Krewits en Weitz eigenlijk nog altijd minister? Niet dat er over Lydia Peters zoveel goeds te melden zou zijn. Omdat zowat alle partijen al in verkiezingsmodus zijn, wil ik daar graag mijn steentje aan bijdragen. Vooral N-VA en Vlaams Belang hebben het vaak en graag over die zogenaamd zichzelf hatende Vlaming. Daarom deze iets of wat afwijkende mening. Of een ander perspectief, zo u wil. Ja, ik zou mezelf haten als ik een Vlaming was die alleen oog heeft voor het eigen volk, alleen bekommerd is over het lot van dat eigen volk, die eigenlijk iedereen haat die niet tot zijn volk behoort, die de eigen identiteit boven die van alle anderen stelt, die dweept met Hitler, die hakenkruisen vereert en de Hitlergroet brengt, liefst in een omgeving waarin de slachtoffers ervan herdacht worden, die geen mededogen kent voor mensen op de vlucht voor misdadige regimes en voor barre levensomstandigheden, die asielzoekers doodwenst, die geen empathie noch medelijden kent, die iedereen bedreigt die het niet met hem eens is, die zich superieur waant en boven iedereen verheven voelt. Maar lang zou die zelfhaat niet duren. Ik zou me nog eerder doodschamen. En iemand voegde daaraan toe, en ook akelig, misschien nog het meest gestoorde, hij die de Vlamingen die het niet met hem eens zijn, ook haat en met misprijzen afdoet als geen echte Vlaming. Wat Flaminganten en elke nationalist tot meesters van zelfhaat maakt. In Nederland lijkt het erop dat men toch nog rekent op een kabinet dat van in het begin als enig mogelijk rechtse kabinet werd gezien. Een samengaan van de PVV van Wilders met de VVD van Dylan Jezulges, het NSC van Pieter Omtzigt en de BBB van Caroline van der Plas. En dat ondanks, of net mede dankzij de opzichtige nota van Pieter Omtzigt, die duidelijk liet zien dat hij niet in een kabinet zou stappen zonder de VVD. Ondertussen waren er al gesprekken geweest van Wilders met de VVD en BBB, gesprekken die door alle betrokkenen als prettig en goed werden ervaren. Volgens eigen zeggen toch. Maar de sleutel tot een kabinet van PVV, NSC en BBB, met VVD als gedoger, ligt bij Omtzigt van NSC. Maar ook daar zou de lucht geklaard zijn. Al willen ze ook niet gezegd hebben dat alles opgelost is. Het mag dan wel duidelijk lijken waar men naartoe wil. Succes is verre van gegarandeerd. Waar wel meer duidelijkheid over is, is over de positie van Conor Rousseau. Hij stopt als parlementslid om aan zichzelf te werken en dat is niet op kosten van het parlement. Dat aan zichzelf werken zal ook nodig zijn. De komende maanden wil hij verder gaan als freelancer. In zijn Instagram-boodschap geeft hij aan waarom hij vandaag stopt als parlementslid en waarom hij zo graag aan politiek deed, namelijk om dingen te veranderen en om het leven van mensen beter te maken. Om bezig te zijn met de echte problemen van de mensen. Dat laatste mag met een korreltje zout genomen worden. Rousseau was vooral met zichzelf bezig en hopelijk beseft hij dat ook vroeg of laat. Verder dankt hij zijn volgers allemaal en verontschuldigt hij zich nog eens voor de zware fout die hij heeft gemaakt. Of hij kandidaat is bij de verkiezingen van volgend jaar is onduidelijk en het is ook nog niet zeker of hij de kieslijst in Oost-Vlaanderen zal trekken. Of hij zich dus definitief terugtrekt uit de politieke wereld is verre van duidelijk. De nieuwe voorzitter van Vooruit, Melissa de Prater, probeert ook zieltjes te winnen via de sociale media. Bijvoorbeeld met deze Facebook-post. Daarbij worden wel een paar open deuren ingetrapt, maar feit is dat sommige zaken al lang gekend zijn, maar dat er ondanks beloften van zowat alle partijen nooit iets aan gebeurt. Citaat. Nergens in Europa betaal je meer voor bellen, televisie en internet. Ons spaargeld brengt amper iets op, terwijl onze banken en verzekeraars behoren tot de duurste van Europa. En wie een huis wil kopen, verslikt zich bijna in de factuur van de makelaar en de notaris. Het frustreert ons allemaal, alles wordt duurder en de dienstverlening wordt steeds slechter. Als gewone Vlaming voel je je gewoon machteloos tegen die grote bedrijven. Daarom moet een sterke overheid ingrijpen. Vooruit komt met haar de maatregelen die het opnemen voor de consument en de macht van de grote spelers breken. Door die grote bedrijven te verplichten om consumenten automatisch de beste contracten te geven. Door overdreven administratieve kosten te verbieden. En de erelonen van notaris en makelaars bij het kopen van een huis te verlagen. Einde citaat. Hoewel zij dat allemaal logische maatregelen noemt, zullen die niet volstaan. Daar is onder meer veel meer aandacht nodig voor zij die aan de onderkant van de maatschappij leven en die steeds weer bij elke overheidsmaatregel uit de boot vallen. Niet verrassend, het VBO wil af van de automatische indexering tegen 2030. Dat is natuurlijk niet voor het eerst. Maar hun eerste prioriteit is wel een beter vergunningenbeleid. Versta, vergunningen moeten sneller uitgereikt worden en er mogen minder obstakels worden opgeworpen. Of nog vertaald, er moet minder rekening gehouden worden met bezwaren omtrent gezondheid, natuur en klimaat en zo meer. Staat ook op het lijstje betaalbare energie, vooral dan voor bedrijven. En dan pas volgen de loonkosten en het eeuwige twistpunt, de automatische indexering en de loonhandicap met de buurlanden, die volgens het VBO maar kan weggewerkt worden door die indexering af te schaffen. En uiteraard zit er in hun verlanglijst ook nog iets over de langdurig werklozen en een verlaging van de vennootschapsbelasting van 25% naar 20%. Die daalde onder Michel in 2018 van 33% naar 29% en vanaf 2020 bedroeg die nog maar 25%. Volgens Timmermans heeft die verlaging aan de staat geen geld gekost. Al weet iedereen dat die niet gefinancierde tax shift veel geld heeft gekost aan de belastingbetaler. Ik druk het nu wat ongenuanceerd uit, maar ik had het 2 weken geleden over dokters en tandartsen die de armste patiënten weren, omdat ze daar te weinig aan verdienen. Sommigen blijken toch echte geldwolven te zijn, al liggen ook de ziekenhuizen mee aan de basis van het conflict tussen ziekenhuizen, de artsen en hun vakbond en de minister van Gezondheid, Frank van den Broeke. Omdat vanaf januari geen supplementen meer mogen aangerekend worden voor bijvoorbeeld scans tijdens de gewone werkuren, wil men zoveel mogelijk dure scans inplannen tijdens de nachtelijke uren. Op die manier worden de supplementen veiliggesteld. Het aanvankelijk goede nieuws voor de patiënt, een aderlating voor ziekenhuizen en artsen, dreigt de financieel zwakkere patiënt te treffen en doet, zo wordt gevreesd, een gezondheidszorg met 2 snelheden ontstaan. Eentje waarbij de rijke die het zich kan permitteren sneller en beter wordt verzorgd dan diegene die niet voor de extra's kan betalen en waar bovendien nog meer wachtlijsten dreigen te ontstaan. Er werden de afgelopen maanden 2 Russische schepen gespot in de Noordzee voor de Nederlandse kust. Er waren aanwijzingen dat ze onderwaterdrones inzetten voor spionage naar onderzeese infrastructuur, mogelijk met het oog op sabotage. Alvast 1 van de schepen kon ongehinderd en ongemoeid over gasleidingen en datakabels en langs windparken varen, waarbij het informatie verzamelde over vitale infrastructuur op de Oostzee. Datzelfde schip dook in november vorig jaar ook al op voor de Belgische kust. Er is een deal met Engie over de kerncentrales. Als de regering het licht op groen zet en Europa gaat akkoord, dan is de deal ook rond. Ondanks allerlei uitgewerkte scenario's is er niet de minste zekerheid over wat het akkoord uiteindelijk zal kosten. Dat zullen we pas echt weten over enkele decennia. Op de klimaatconferentie van Dubai had men het over het verdrievoudigen van nucleaire energie tegen 2050. De CRO is voor, maar niet per se voor België. Hij is ook voor het verlengen van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 met 20 jaar in plaats van met 10 jaar. Maar dat is geen regeringsstandpunt, vandaar dat hem verweten wordt dat hij als kandidaat voor Open VLD bezig is met zijn verkiezingscampagne. Ondanks de onzekerheid over de kleine modulaire centrales, de SMS, wegens hoogstwaarschijnlijk een veel te hoge prijs, blijft men daar voorlopig wel op inzetten. De amokmakers wet, ofwel het gerechtelijk betogingsverbod voor amokmakers, een op zijn zachtst gezegd omstreden wet, is geschrapt, hoewel het parlement eerder de wet goedkeurde. De wet paste binnen een bredere wet over de hervorming van het strafrecht. Onder druk en na fel protest van de vakbonden en het middenveld keerde de PS en Ecolo zich tegen de wet. Volgens hen was die veel te breed geformuleerd, waardoor vreedzaam betogen ook zou kunnen ingeperkt worden. Een volledige schrapping van het betogingsverbod werd verkozen boven een verdere afzwakking ervan. Of, zoals minister van Justitie Paul van Tichelt van Open VLD het noemde, een afgewaterde versie van die symboolmaatregel. Het hevige verzet van vakbonden en NGO's heeft dus succes gehad. In ruil besliste de regering dat de verstrenging van andere straffen sneller ingevoerd wordt, dat nog voor het einde van het jaar de hervorming van het snelrecht in de praktijk zal zijn omgezet en dat geweld tegen politieagenten, advocaten en gerechtsdeurwaarders binnenkort ook strenger zal bestraft worden. Net als weerspannigheid tegen de politie. Wat viel er deze week nog zoal op? 1 jaar na de cyberaanval op de stad Antwerpen is nog niet alles zoals het hoort. Al is er ondertussen wel al 56,1 miljoen euro geïnvesteerd om de stedelijke informatica te beveiligen tegen nieuwe aanvallen. Maar het is nog steeds niet mogelijk om, onder veel meer, te betalen met een bankkaart voor de ophaling van huisvuil, taxichecks of afvalstickers te bestellen via de zelfbedieningsloketten. Het verwerken van de aanvragen verloopt met zware vertragingen en de stedelijke website voor het zoeken van een zaak in een stadsgebouw ligt nog steeds plat. Ja, met hackers valt niet te lachen. Verder heeft de stad de parkeerregeling versoepeld. Die regeling bepaalde dat mensen zonder vergunning die niet in de stad wonen, grofweg begrensd door de leien, hun auto niet meer op straat mogen parkeren. Die versoepeling maakt de zaken niet eenvoudiger. Er worden aan meerdere groepen en aan meer gedifferentieerde tarieven vergunningen uitgereikt. Er was zowaar een shop-and-go-zone in de Nationale Straat waar men 30 minuten tijdens de winkeluren kon parkeren tegen €3,80. Die shop-and-go-zones worden nu uitgebreid tot een aantal straten waar winkels zijn gevestigd met specifieke producten die klanten met de wagen komen halen. Als vage omschrijving kan dat tellen. De Leyen is door de rechtbank van Mechelen veroordeeld voor discriminatie van rolstoelgebruikers. Hoe goed de bestuurders van trams en bussen zijn opgeleid en hoe begaan ze zijn met de reizigers, mag blijken uit het volgende. Een trambestuurder had nog nooit de oprijplaat geopend en zei dat hij niet het materiaal had om dat te doen. De rolstoelgebruiker moest het maar bij de volgende tram proberen. De bestuurder van die tram vroeg of de rolstoelgebruiker niet zelf de plaat kon openen. Sommige chauffeurs weigerden te stoppen aan de halte, ook al deed de betrokkenen teken. Of anderen stopten wel, maar reden dan door zonder om te kijken naar de reiziger in de rolstoel. En eentje weigerde de plaat te leggen omdat hij naar eigen zeggen verbod had gekregen om dat te doen. Hopelijk neemt het bedrijf de klachten nu ernstig, zegt de advocaat van de onfortuinlijke reizigers. De Leyen houdt vol dat ze niet discrimineert en dat ze al het mogelijke doet om iedereen een zo goed mogelijke service te bieden. Mijn bijna wekelijkse klachtenlitanie over de Leyen bewijst dat er nog wel een en ander aan die zo goed mogelijke service scheelt. Het blijft natuurlijk allemaal een willekeurige selectie uit wat er zo rondom ons gebeurt in een niet al te verre omgeving. Maar wat de voorbije week vooral opviel, is dat het erg veel over armoede ging. Omdat daarover alles met alles verbonden is, school, werk of geen werk, precair werk, flexijob, minimuminkomen, gezondheid of ziekte, arm milieu, migratieachtergrond, you name it, zou dat me deze week te ver voeren. Daar kom ik dus de volgende keer op terug. Voor deze week is het genoeg geweest. Hopelijk tot volgende week.